Dit is Passie voor Technologie, de podcast met Koen Goedegeburen en Jimmy de Water.
Ja. Hey, maar dan moeten we gewoon gaan starten, toch?
Ik denk het wel.
Want hij doet het.
Meestal begint onze podcast ook met van ja, hij doet het eindelijk.
We zijn echt met de techniek terug van weg geweest.
Waar dat is even geleden, hè?
Ja, waar dat dan lag, weet ik eigenlijk niet. Ik denk gewoon drukte en focus.
Ja.
Maar goed, ik ben blij dat we weer hier eentje kunnen opnemen.
We gaan ook leven voor kwaliteit en voor kwantiteit.
Zeker, dat ligt ook wel een beetje in de DNA.
Over kwaliteit gesproken, we hebben wel echt een mooie gast.
Zeker, zeker. We hebben vandaag Guido Demmeny. Welkom.
Dank je.
Op de podcast, Passie voor Technologie. Superleuk om je bij te hebben. Hey, laten we gelijk maar aftrappen. En met de welbekende vraag, en stel je eens voor, Guido. Guido.
Ja.
Guido.
Guido Demmeny. Ik woon in Den Haag. Nu een jaar of 13 in het testvak. En de laatste 7-8 jaar meer met testautomatisering bezig. Daaromheen ook nog, een stuk consultancy, dus iets breder dan alleen het stukje test automatiseren. Omdat ik ook in het begin vooral een stukje testmanagement heb gedaan, komt dat er eigenlijk ook altijd wel bij. Dus het is een beetje de combinatie van de techniek, maar ook de organisatie eromheen. En hoe zorg je ervoor dat die techniek op de juiste manier gebruikt wordt binnen een organisatie?
Ja, ja. En ik weet, de business kant, de menselijke kant, die speelt daar een grote rol. Het is alvast een voorsprong op het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben, Koen.
Communities.
Communities. How to build a community. Guild. Practice.
Iets maar met, ook, wat zijn nou de voordelen? Waarom zou je een community willen hebben?
Ja. Waar begin je?
Hoe ziet een succesvolle community eruit?
Ja, draagvlak. Dat soort dingen.
Ik hoop dat je die vraag hebt meegeschreven. Ik ben eigenlijk vooral eerst benieuwd waar nou jouw passie voor technologie vandaan komt.
Ja.
Vertel nog eens over vroeger, Guido.
Toen Guido nog een kleine Guido was. Had je iets van een... Is het begonnen bij een speelcomputer of zo? We hadden het er net over in de leeftijdscategorie. Is het nog net een Commodore 64, MSX, eerste PC?
Ik kan me nog volgens mij een 486 herinneren. Okay. Dat was denk ik ongeveer onze eerste PC.
Okay.
En ik weet dat we eigenlijk nooit op Ctrl-Alt-Delete mochten drukken. Want nee, dan zou het allemaal stuk gaan. Dus zo af en toe deden we dat natuurlijk wel, want het was vastgelopen. En dan kwamen die mooie computerbiepjes en dan keek vaders ineens weer op. Oi, wat zijn jullie aan het doen? Dus uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen.
Nou, papa nam de eerste PC mee. Had je iets met IT of was dat privé PC-plan of...
Ja, zeker.
Ik weet het eigenlijk niet eens precies waar het nou vandaan kwam. Maar we hadden inderdaad op een gegeven moment de PC staan met nog van die mooie 5.25 inch floppies met limonadeverkoop.
Dat was Commodore 64.
Nee, 5.25 had je ook wel...
Nee, maar limonadeverkoop.
Wat is limonadeverkoop?
Ja, dat was gewoon een game die was in Basic geschreven. Waarbij je zeg maar een eigen ondernemer moest zijn. Hè. Dan moest je water en sinaasappel limonade... moest je inkopen, dan moest je tegen een...
Je moest de juiste prijs zetten.
De juiste prijs.
Af en toe dan, het wordt heel erg warm. Nee. Het wordt heel erg warm, dus dan kon je mooi de prijs omhoog gooien. Ja. En meer inkopen.
Ja, dus er zat een algoritmetje achter van, je kreeg een gegeven. Dit is de komende weersvoorspelling. Het is 30 graden. Was het dan handig om je limonade heel duur te verkopen of juist goedkoper? Dus dan, een beetje een soort onderhandeling. Ja, volgens mij is dat Commodore 64.
Dat zou goed kunnen, maar wij hadden hem op de PC in ieder geval. En inderdaad daarna wel wat aan het gamen geslagen. En in de studietijd op een gegeven moment op basis van wat oude PC's die mensen weggedaan hadden, maar zijn servertje in elkaar gezet. Toen met FreeBSD aan de gang gegaan. En van het een kwam het ander. Nu zit ik vooral in
zit
de
ik
vast.
Ja.
Maar vanuit de studie, je hebt universiteit gedaan, hè?
Ja.
Dat is minder
een
praktische inslag als je kijkt naar informatica.
Ja, maar ik heb technische bestuurskunde gedaan en dat is eigenlijk veel meer gericht op het bestuurskundige deel. Dus waar onze overheid met een heleboel dingen mee bezig is. Maar dan wel inderdaad de IT-kant. Wat eigenlijk inhoudt, zeg maar, de grote IT-vraagstukken die binnen een overheid spelen. Toen de tijd was, werd voor het eerst, of nou niet voor het eerst, maar in ieder geval was weer de grote veilingen van de toen de tijd 3G-frequenties. De privatisering van, het splitsen van de netbeheerders en de energiemaatschappijen. Dat soort vraagstukken, dus over infrastructuur binnen Nederland. Dat waren onderwerpen die zeg maar behandeld werden. En hoe ga je daar als overheid mee om? Dat is eigenlijk waar de studie vooral op gebouwd was. En mijn master, Information Architecture, die was veel meer gericht op... we hebben allemaal mooie processen, maar hoe gaan we nou zorgen dat IT een proces ondersteunt? Want die IT die we allemaal neerzetten is niet omdat we nou IT zo leuk vinden, maar dat moet echt iets bijdragen aan het proces wat er al is. Wat we vroeger met het handje en de kaartenbakjes deden, nou, daar hadden we op een gegeven moment databases voor. Nou ja, en op een gegeven moment werd dat allemaal wat ingewikkelder. En dat is eigenlijk waar een heel groot deel van de master ook op gebaseerd is. Dus het modelleren van processen kijken van, maar hoe kan IT of technologie daar nou aan bijdragen? Dus eigenlijk het bij elkaar brengen van de techniek en de processen en daarmee dus ook de mensen. Soms moet de een een beetje aanpassen en soms moet de ander een beetje aanpassen. En daar zie je dat de balans soms nog wel eens een beetje zwart-wit wordt gezien. Terwijl dat volgens mij lang niet altijd nodig is.
Ja. Welke balans bedoel je dan?
De balans, wie moet zich aanpassen? Moet de software altijd volledig aangepast worden aan alle bijzonderheden van het proces? Of moet het proces aangepast worden op de standaard die we in de IT hebben gezet? Mm-hmm. Facturatieproces heb je natuurlijk een redelijk standaard proces. Maar elk bedrijf doet het wel net even op een andere manier of heeft net even dat ene dingetje. Nou, wat ga je nou wijzigen? Ga je het systeem wijzigen zodat het past bij het proces? Of ga je het proces aanpassen dat het werkt goed werkt met het systeem? Of kijk je nou, als we dit nou aanpassen in het IT-systeem en dat nou aanpassen in het proces, dan hoeven we maar heel weinig in principe uiteindelijk aan te passen. En hebben we een onderhoudbaar systeem en een proces wat werkbaar is.
Herkenbaar. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe SAP geïntegreerd werd bij Defensie, waarbij ze in eerste instantie zeggen, leuk, maar onze processen moeten geborgen worden in SAP. Terwijl die processen los van SAP waren gebouwd.
Trek maar een blik ABAP-programmeurs open.
Ja, ik kreeg heel veel broodjes speciaals van.
Grappig dat SAP kwam ook bij mij als eerste naar boven als...
ERP-systeem. Ja, dat zegt van, ERP wordt verkocht als ondersteuning van de huidige processen. Net wat je zegt, waarbij de processen natuurlijk in een hele andere beleving, hele andere domein, hele andere tijd ook opgezet zijn. Of het dan heel effectief is voor de IT. Ja, IT is in principe niet zo flexibel. Ja, het is zo flexibel als je het maakt en aanpast. Soms heb je de oplossing gewoon veel beter aan de kant van het proces.
Ja, het is wel grappig, hè? Want ik weet nog wel, Dokters van Leeuwen, als je die nog kent, van vroeger, die zei op een gegeven moment ook, een van de dingen die ze bij de overheid graag wilden doen, is we gaan niet een bureaucratisch proces automatiseren. Dus het is ook wel goed om eerst te kijken naar hoe kan je je proces optimaliseren, om dat vervolgens te gaan automatiseren. Want anders ben je een bureaucratisch systeem aan het opbouwen, maar vervolgens ook nog wel vereenvoudiging moet gaan doen.
Maar zet daar niet altijd de bottleneck of de moeilijkheid op het moment dat er een bestaand proces is en dat te willen gieten in een stuk automatisering? Is bijvoorbeeld andersom. Hè, kijk naar Picnic. Is Picnic niet het meest ideale voorbeeld als dat je zegt van, dat is een huidig proces, maar die is vanuit IT-oplossingen is die gestart, in plaats van dat een Jumbo van Aalt zegt van, we hadden al een proces en daar moet IT bij. Is dat misschien niet het succes ook voor Picnic?
Ja, dat is het verschil inderdaad. Greenfield, we gaan iets ontwikkelen versus, we hebben al uitgebreide processen, uitgekristalliseerde processen of processen waarvan we niet eens meer precies weten hoe ze eigenlijk in elkaar zitten, want dat kom je ook nog heel vaak tegen. Ja, we moeten dit proces automatiseren. Oké, maar wat doen jullie dan? Dus ook dat, zeg maar, maakt het soms lastig om dan die IT component eraan te koppelen als we niet precies weten wat we eigenlijk doen. Of ik doe altijd dit. oh ja, maar ik doe het altijd anders. Ja, maar uiteindelijk komt er wel hetzelfde resultaat uit. Dat is vreemd.
Ja, je hoort ook wel vaak dat er dan, juist om dit soort veranderingen teweeg te brengen, dat je een proces-owner moet hebben, die uiteindelijk de eindverantwoordelijk is voor van het proces, die dan juist die discussie kan voorkomen.
Klopt, ja. Ja. Ja, mooi. Hey, maar terug, toen ben je zeg maar afgestudeerd, master gehaald. Toen ben je toch ergens in de wereld van testautomatisering terechtgekomen.
Ja, ik ben toen traineeship bij Alliander begonnen. En ik rolde eigenlijk daar het testmanagement team in. En niet heel erg wetende wat testen exact was. Maar 13 jaar later behoorlijk wel. het was gelijk inderdaad juist die processen en de techniek bij elkaar brengen. Want ook dat, zeg maar, in het testen zie je dat heel erg naar voren komen. Vaak achterhalen, maar wat zijn dan die processen? Wat moeten we dan precies testen? Want soms hebben we wel heel mooi gedefinieerd wat het systeem moet zijn. Maar nou ja, zeker als je richting gebruikersacceptatietesten gaat. Ja, wat moeten we nou precies testen dan? Dat paste heel mooi bij elkaar. En op een gegeven moment wilde ik toch wat meer de techniek induiken. En het was net een agile kanteling gaande. Waarbij we wisten, nou, daar moet straks testautomatisering, gaat daar een rol spelen. Dus laten we daar op tijd in inspelen. En toen zijn twee collega's, of ik en een collega zijn daarin gedoken om te gaan kijken van oké, wat kunnen we dan met testautomatisering gaan doen? Hoe kunnen we daar de rest van de organisatie bij helpen?
Begrijp ik goed dat die verandering of het moment dat je ging nadenken over testautomatisering of te kijken hoe je dat kon embedden, wat dat een agile oorsprong had?
Nou, er was daarvoor al een tijdje, waren ze wel bezig geweest met testautomatisering. Mm-hmm. Maar dat heeft toen niet helemaal goed kunnen aarden. En toen is het een hele tijd daarom stil geweest. En op het moment dat inderdaad die agile transformatie, dat vorm begon te krijgen, dat echt zou gaan gebeuren. Mm-hmm. Toen hadden we zoiets, ja, dan moeten we er wel nu al bij zijn. Want als we dat gaan doen op het moment dat de organisatie al voor een heel groot deel gekanteld is, dan zijn we te laat. En dan komt de organisatie met allemaal vragen waar we geen antwoorden op hebben. Dus wij moeten nu alvast eigenlijk proberen een beetje vooruit te lopen. En zodat wij op het moment dat die vraag gaat komen van hey, wij moeten iets met testautomatisering, welke mogelijkheden hebben we binnen deze organisatie daarvoor, dat wij op dat moment met een antwoord konden komen.
Juist. Oké.
Cool. Hey, volgens mij is dat ook het eerste moment volgens mij dat je daadwerkelijk ook bezig bent geweest. Misschien naar behoefte, misschien naar passie. Met het neerzetten volgens mij van community daar.
Ja, we hebben redelijk informeel gehouden van oké, iedereen die iets met testautomatiseren doet, omdat we het allemaal net aan het opstarten zijn, laten we zorgen dat we af en toe heel even bij elkaar komen. Gewoon om te kijken, hey, waar lopen jullie tegenaan? Heeft misschien iemand anders al daar een oplossing voor bedacht? Maar ook om een stukje, hoe noem je dat?
Samenhorigheid te creëren?
Ja, en een stukje standaardisatie. Dat we het allemaal wel op zijn minst een beetje op dezelfde manier doen. Dat niet de ene kant volledig opschiet en de andere de andere kant. Dat was vooral ook een van de redenen om te zeggen, laten we af en toe even bij elkaar zitten en vooral van elkaar leren. Vooral het stuk kennisdeling was daarin heel belangrijk.
Waren er al meer communities waar je van kon kennis putten?
Toen waren we nog wat meer georganiseerd echt naar de kennisgebieden. Dus we hadden echt een testmanagement team. Mm. Nou, daar was ik zelf ook onderdeel van. We hadden een release management team. Alle projectmanagers zaten allemaal bij elkaar. Dus het was op dat moment, zeg maar, zat alle kennis sowieso altijd al redelijk bij elkaar. Met het hele agile en de kanteling die daarin zou gaan plaatsvinden en waarvan we ook wisten dat we wat meer richting zeg maar Spotify-achtig model gingen. Ja, dan moet je op een gegeven moment, als iedereen verspreidt zit over heel de organisatie, is het wel handig om te kijken van, hey, kunnen we die expertise wel bij elkaar houden? Mm-hmm. Maar dat heb ik in ieder geval daar niet direct opgezet. Latere opdrachten wel. Want ik was toen ondertussen weggegaan. Toen ben ik de consultancy ingegaan. Omdat ik dacht, ik wil wel eens kijken hoe dat nou bij allerlei andere bedrijven, hoe dat daaraan toe gaat. En daar heb ik inderdaad in latere opdrachten wel van, hey, we zien dat we over 8 teams allemaal met dezelfde soort testautomatisering bezig zijn. Ook gewoon binnen hetzelfde project werken. Ook in hetzelfde repository zelfs. Dus ja, dan is het wel handig om dat soort kennis wel met elkaar te delen.
Wat zie je als jouw vast onderdeel van jouw opdracht, zeg maar? Hè? Iets wat je meeneemt? Of is dat iets wat ter doel wordt gesteld bij de organisaties waar je in wordt gezet, in wordt gehuurd?
Ik denk de eerste keer dat ik er echt heel expliciet mee te maken heb gehad, was inderdaad bij een opdracht. En daar werd gewoon gezegd, joh, wij gaan een community of practice testen opzetten. En dat werd de eerste keer werd dat gehost door een van de Scrum Masters. Die ook gelijk zei van, oh ja, trouwens, vanaf de volgende keer moeten jullie het zelf doen. Dus wie gaat het oppakken? Waarop iedereen een stapje achteruit deed. En
jij bleef staan.
Jij zat niet op te letten.
Nou ja, ik eigenlijk had ik zoiets van, ja, op zich vind ik dat wel leuk daar een stukje inhoud aan te kunnen geven. Vanuit een stukje kennis en expertise die ik al had. En omdat ik zoiets had van, ja, ik denk dat het heel goed is dat we dit met elkaar doen. Want over 8 teams heen is dat best wel een uitdaging om dat anders op de juiste manier te doen. Dus toen hadden we uiteindelijk een community of practice. Daar zaten zowel de functionele als de testautomatiseerders zaten daarin. En ja, dat ja, door met elkaar te kijken van, hey, wat vinden wij nou interessant? Wat zijn dingen die wij willen weten? Maar ook vanuit de verschillende teams. Hey, welke informatie of welke kennis kunnen wij brengen? Hebben we toen ja, eigenlijk daar een heel programma voor neergezet.
Hoe gaat een organisatie ermee om als je een community opzet? Of heb je nog iets van een organisatie nodig als je...
Wat mij heel vaak opvalt is op het moment inderdaad dat zoiets geopperd wordt, dan is het ja, maar daar hebben we allemaal geen tijd voor.
Door wie wordt het geopperd vaak?
De eerste keer was het vooral vanuit het management van joh, wij gaan wij doen aan SAFe, Scaled Agile Framework, en daar hoort dit bij, dus dat gaan we gewoon doen. Maar later heb ik inderdaad ook al gezegd van joh, ik vind dat we dit nodig hebben, omdat ik zie dat we allemaal op een andere manier werken. Dus laten we in ieder geval zorgen dat onze werkwijze hetzelfde wordt. En een van de manieren om dat te doen is door gewoon af en toe eens met elkaar te zitten en te vertellen waar zijn we eigenlijk mee bezig, wat doen we en hoe kunnen we dat... hoe kunnen we überhaupt van elkaar leren om dingen op een andere manier of op een efficiëntere manier te doen vooral.
Dus eigenlijk zeg je, als de behoefte is aan standaardisatie, synergie, saamhorigheid binnen een organisatie die vrij breed is, hè? Ook qua volume zeg je eigenlijk, een eerste mooie stap is, kijk eens of het opzetten van een community daar niet aan bijdraagt.
Ja, nou in ieder geval ga eens met elkaar praten in die zin. En een community is daar een heel handig medium voor, zeker gezien niet iedereen, zeg maar iedereen is wel betrokken. Maar niet iedereen hoeft per se van alles en nog wat te uiten. Want sommige mensen die zitten er meer bij van, hey, ik vind het allemaal wel heel interessant, maar ga mij niet al te veel vragen stellen.
Nou, dat is mijn volgende vraag. Wanneer je zegt, hè, iedereen heeft de behoefte aan. Iedereen zegt, ik maak al 48 uur en ik heb geen tijd en ik heb geen zin. Maar het is toch wel handig. Dus ik ben wel benieuwd hoe praktisch je dat dan insteekt. Ja. Want ik denk dat veel de vraag is. Iedereen wil denk ik een community of een guild of iets.
Ja, je hoort er veel van.
Ja. Maar, dan moet je ergens beginnen.
Ja, nou dat is inderdaad kijken. We zoeken ergens een tijdslot in de week. En dan eens in de 2 weken. Of je spreekt af met elkaar eens in de maand te doen. Eens in de week is een beetje veel voor dit soort dingen, vind ik zelf. Maar eens in de 2 weken... Nou, dat is meestal wel goed te vullen. Eens in de maand heb ik zelf vaak weer zoiets dat het wel weer wat weinig wordt. Zeker als je er ook wat werk uit laat voortkomen, wat je, waar je eigenlijk gewoon mee aan de slag gaat.
Maar toch mijn vraag, hè, want, hey, waar wordt dat enthousiasme dan geboren of geborgen? Want je zegt we, er is dan een we. Is dat dan, wordt dat toch geïnitieerd van de grootste vakidioot die zegt van ja, ik voel hier wat voor, dit ga ik trekken? Of is dat iets wat overkoepelend ergens vandaan komt?
Of een kleine werkgroep die de rest initieert?
Ja, of juist een high potential team dat zegt van hey, we zien hier brood in dat de rest aan kan sluiten.
Ja.
Gezondheid.
Dank je. Je kan er mooi weer uit straks.
We knippen niet, hè? One track record, hè? Dus dat, dat houdt het authentiek.
Het is inderdaad vaak wel, iemand oppert het uiteraard een keer. Dat kan soms vanuit het management komen, maar ik heb het zelf ook wel een paar keer geopperd van, joh, hey jongens, zullen we dat gewoon eens gaan doen? Een van de dingen die ik dan nog wel eens teruggekregen heb is van, ja, maar wanneer gaan we dat dan doen? Want daar hebben we allemaal geen tijd voor, want we moeten ook alles, moeten alles testen en dat soort dingen. Nou, meestal is dan zorgen dat je vanuit het management ook de rugdekking hebt, dat zij er ook van overtuigd zijn dat dit toegevoegde waarde heeft. Nou, dan is er over het algemeen wel wat te regelen. En ja, dan is het daarna, zeg maar, volgens mij waar het meest het enthousiasme uit voortkomt uiteindelijk, is het feit dat je het hebt met elkaar over dingen die iedereen wat aangaan. Dus dat is inderdaad met elkaar, meestal de eerste sessie die ik gedaan heb was, nou, laten we eens gaan brainstormen. Wat zou ik eruit willen hebben? Wat kan ik eventueel brengen? En zijn er nog hele specifieke onderwerpen waarvan je zegt, joh, dat is misschien niet direct iets wat ik er direct uit zou willen halen, maar misschien zouden we daar ook eens over kunnen hebben.
En het enthousiasme wat dan ontstaat, maak je dan nog gelijk van de gelegenheid gebruik om er zeg maar een soort sub-ownerships gelijk te beleggen? Want ik denk dat het wel goed is, hè? Als iedereen ervan is, is niemand ervan, zeg maar. Is dat dan wel handig om toch een paar key players te betrekken? Ik denk dat het in je eentje een aardige grote klus wordt.
Ja, de verantwoordelijkheden ook goed te verdelen misschien. Ja,
wat ik in ieder geval al een aantal keer gedaan heb, is inderdaad aangeven, joh, ik wil het best doen, maar wel samen met iemand. Want als je dan een keer met vakantie bent of weet ik veel wat, dan kan de ander het gewoon overpakken. Verder, als je echt in een sessie zit en je gaat eens kijken naar je testproces. Je gaat eens vragen, joh, zou iemand, als het bijvoorbeeld het testproces niet helemaal duidelijk is of niet goed gedocumenteerd is, en daar zijn vragen over, om dan gewoon, zeg maar, een aantal mensen, dat ze kunnen er 2 of 3 zijn, gewoon zeggen van, joh, hey, kunnen jullie niet eens uit gaan zoeken hoe het testproces nou eigenlijk in elkaar zit, en dat volgende keer hier weer terug mee kunnen nemen en dat gewoon eens presenteren. Zodat iedereen zometeen weer op dezelfde lijn zit. En door dat soort subgroepjes, zeg maar, te maken, en dat kan, soms kunnen er meer tegelijkertijd lopen, laat ik het zo zeggen, want dat hoeft niet altijd in 2 weken gedaan te zijn. Krijg je ook een stukje ownership van de verschillende mensen binnen de community die met een eigen onderwerpje bezig zijn, maar waar dus ook iedereen van weet, oh ja, als ik hier vragen over heb, ik weet dat die ermee bezig is geweest, dus laat ik eerst daar eens heen gaan.
Dus het is vooral voor en door de werkvloer, zeg maar. Voor en door de testen zelf. Dat is iets waar je mee, klinkt ook wel logisch, denk ik.
Klinkt wel logisch.
Ja.
Hey, en als je nou naar communities kijkt die jij hebt gezien, die je hebt opgezet, wat maakt nou een community succesvol?
Ik denk vooral het met elkaar doen. En ook vooral het de onderwerpen uit de groep laten komen. Dus kijk, er zijn altijd onderwerpen die nuttig zijn om een keer te doen. Maar als jij, zeg maar, de community trekt en jij komt altijd met alle onderwerpen, de kans dat het dan echt een gedragen onderwerp is natuurlijk kleiner als dat je dat allemaal uit de groep laat komen. Waarbij ik dan ook vaak nog zeg, jongens, wat vinden we nou de belangrijkste van deze? Dus zet ze eens gewoon, we hebben hier een aantal onderwerpen staan. Zet ze gewoon eens allemaal op voor jullie de van belangrijkste naar minst belangrijke? En dan zie je er toch meestal wel een aantal onderwerpen, want binnen elke organisatie spelen er wel issues van, hey, hoe gaan we met testdata om? En daar lopen we op dat moment heel erg tegenaan. Daardoor loopt de testset niet lekker. Of er zijn andere dingen die net niet helemaal lekker lopen. Nou, je ziet dat soort onderwerpen vaak vrij snel omhoog komen. En dat iedereen daarin geïnteresseerd is. Dus op het moment dat je dat zeg maar meeneemt in je planning van hoe je de inhoud van je community of practice vult. Ja, dan zie je dat toch wel heel veel mensen continu aanwezig blijven ook.
Hm. Je hebt het best wel over participatie, als ik het hoor. Als je community, als ik jou heel kort samenvat, gaat het vooral over participeren van de leden van zo'n community. Hoe groot zou een community moeten zijn om goed gedragen te worden? En ik ken ook communities van 500 personen. Dat wordt natuurlijk best wel lastig om iedereen te laten participeren.
Ja, ik denk dat zeker als het zo groot is, dan wordt dat inderdaad sowieso lastig. Mm-hmm. Maar ik heb projecten gezeten met drie teams, met in totaal 7 testers. Maar ik nodig altijd in principe iedereen uit. Dus het gaat vooral om de testers. Maar als er developers zijn die geïnteresseerd zijn, joh, haak vooral aan. Ja. En wat daar wel heel belangrijk aan is zorg dat je een agenda hebt met de onderwerpen die je gaat bespreken. Want dan kunnen mensen kijken, zeker mensen die geen onderdeel zijn van de community zelf, van de community of practice zelf, die kunnen dan kijken, hey, heeft het voor mij nu toegevoegde waarde om aan te haken? Als je dat namelijk niet doet, ja, dan zullen ze niet komen, want ja, geen idee wat ze gaan bespreken. Dus nou, weet je, ik ga gewoon lekker mijn eigen werk doen.
Want we hebben het hier natuurlijk over testers, maar lees voor testers hier ook gewoon.
Kan van alles zijn.
Hè? Ja. Dus dat we hebben nu gemak omdat jij vanuit jouw rol, dus laten we vooral zeggen, oké.
Ja. Ik vind sowieso de gouden tip om een agenda te hebben voor vergaderingen. Zomaar wat inschieten.
Participeren binnen een organisatie. Ik denk een stuk transparantie, hoor ik. Wat ik me ook afvraag, kan ik me ook voorstellen, is een stukje tijdsplanning en vorm. Heb je daar nog dat je denkt van, hé, dit werkt beter dan de andere? Hè? Dat je tijdens een lunchsessie doet, of juist einde van de dag, of zit juist die wisselwerking erin. De ene keer doen we het juist tijdens een lunch met een broodje, en de volgende keer doen we het omdat het iets creatiever moet zijn, vrijdagmiddag met een pizza en misschien wel een biertje. Heb je daar wel eens mee?
Nee, niet direct. Wat ik tot nu toe gezien heb, inderdaad, van zeker als je in een wat grotere organisatie zit, met meerdere teams die binnen één PI vallen of iets dergelijks, dan zie je dat alle refinement slots en dat eigenlijk dat er een redelijk rigide agenda stiekem is, ondanks dat we heel agile zijn. Maar dat betekent ook dat er een paar slots zijn die bijvoorbeeld voor dit soort dingen ingedeeld kunnen worden. Dus dan heb je wat minder de speling qua tijd. Maar ik heb dat nog niet heel erg als belemmerend gezien.
Zou je juist een onderdeel moeten laten uitmaken van die PI-dagen die je tegenwoordig veel ziet? Lijkt mij juist een mooie gelegenheid om ook op dat... Tegenwoordig duren ze ook 3 dagen, zie ik ze wel eens. 2-3 dagen.
Ja, maar dan ben je veel meer inhoudelijk bezig met... met de verschillende stories, met hetgene wat de business uiteindelijk wil.
Nee, ik bedoel niet eens dat het een vorm van PI is, maar je hebt ze dan toch bij elkaar, hè? Dat bedoel ik, want soms is dat nog wel eens een uitdaging, denk ik.
Om je community. Ja, maar dat is dus op het moment zeker, ook als je meerdere teams hebt en je zit wel in diezelfde agenda, omdat je binnen diezelfde PI valt, dan is dat slot er. Ja. En anders kan het ook zijn, dan moet je zo'n slot genereren. En dat is over het algemeen ook nog wel te doen. En ja, het kan best zijn als jij zegt, joh, de ene keer doen we het op een donderdag en de andere keer doen we het op een dinsdag. En dat wisselen we af. Dus dan hebben we er 2 in de maand. Eentje op een donderdag, eentje op een dinsdag.
Maar eigenlijk kom je dan weer terug wat je eerder aangaf. Hè? Je moet in ieder geval de overtuiging van het management, hè? In ieder geval de ruimte van het management, de ruimte van het team is denk ik belangrijk. Ja. Zodat het wel gewicht krijgt. Gedragen vanuit operatie eigenlijk, zeg je, bottom-up. Het is voor en door, zeg maar, de testers of de communityleden. Ja. Ik denk dat dat een hele goede is.
Okay. Hoe heb je een tip om management buy-in te krijgen voor zoiets als dit? Overtuig ik management dat het nodig is?
Ja, want jij bent vaak een neemt een trekkersrol. Ja. Komt dat dan dat je dan onderdeel bent van het management? Of zeg je van, ik heb ook wel eens gewoon echt wel moeten pitchen en overtuigen binnen het management om te zeggen van, jongens, hey.
Nou ja, wat je ziet, kijk, dingen die in die zin wel makkelijk, zeg maar, heel erg helpen om een management te overtuigen. Zeker als je het hebt over van, zij zien ook dat dingen overal op verschillende manieren gebeuren. Waar ze het misschien niet altijd mee eens zijn. En dan kan je dus inderdaad aangeven, joh, hey, we zouden dit kunnen gebruiken om dat wat meer te gaan standaardiseren. Maar ook gewoon überhaupt het stukje kennis delen. Over het algemeen ziet management daar echt wel een toegevoegde waarde in. Dat ze dan misschien eens in de twee weken te veel vinden. Nou, oké, prima, begin je eens met eens in de maand. Iedereen erg enthousiast. Zij die zien, je nodigt hun er ook een keertje bij uit. Zien ze wat er gebeurt. En dan is het over het algemeen. Ik heb nog nooit echt heel veel moeite moeten doen om die tijd te krijgen. Misschien ook omdat ik probeer het meestal ongeveer een uurtje in die twee weken te houden. Nou, meestal past dat altijd wel. Mm-hmm. Ik bedoel, dat zou gewoon in principe moeten passen.
Heb je dingen die je niet moet doen bijvoorbeeld? Hè? Ik bedoel, we hebben het heel erg, wat moeten we wel doen qua tips? Maar ik kan me ook voorstellen dat je bepaalde dingen juist niet wil doen. Dat bijvoorbeeld dat je zegt, ja, online werkt niet.
Dictatorschap.
Management moet je er juist niet bij hebben, weet je? Ja. Zijn er dingetjes dat je denkt, ja, dat moet je...
Nou ja, de dictatorschap. Ik hoorde net al. Nee, maar dat is wel iets waar je heel erg voor moet uitkijken. Dat niet iemand het gaat gebruiken als van, oh, ik zal daar eventjes vertellen hoe we het allemaal gaan doen. En dan wordt het dat ook.
Maar betekent dat ook dat je bijvoorbeeld bewust management buiten laat?
Nee, ik heb dat nog niet nodig gehad, laat ik het zo zeggen.
Dus management is er vaak ook bij?
Als zij erbij willen zijn, mogen ze van mij aanhaken. Ik heb het nog niet heel vaak meegemaakt. Ik heb ze ook wel eens een keer gewoon bewust uitgenodigd. Juist om ze te laten vertellen aan de groep ook. Jongens, hier is tijd voor.
Ja, je creëert ook een soort medium op een bepaald moment om. Ja.
Ja.
Het is ook wel heel tof en heel krachtig natuurlijk om vanuit de community resultaten te presenteren. En daarmee ook de zichtbaarheid richting management.
Ja. Toegevoegde waarde, ja.
Ja. En, een ander iets is, en ik denk dat je dat binnen elke community hebt, dan heb je gewoon mensen die, of heel erge seniors, die echt van de hoed en de rand weten en overal een oplossing voor hebben. Waar je een beetje vooruit moet kijken is dat iedereen, of dat mensen hun mond gaan houden omdat zij iets zeggen en dat daar iets te veel gewicht aan gehangen wordt. Want ik denk juist die discussie en iemand die heel veel ervaring heeft, laat maar eens uitleggen waarom dat nou precies hetgene is. Waarom zou dit wel werken en iets wat iemand anders roept niet?
Je hebt daar natuurlijk normaal ook speciale vormen voor, hè? Dat de meer introverte man of vrouw, zeg maar, daardoor meer ruimte krijgt. Hè? Daar heb je creatieve technieken voor. Als brainstorm, stickertjes plakken, juist in kleine groepjes werken, presenteren. Heb je bepaalde vormen binnen communities dat je zegt van, hey, die hanteer ik wat vaker omdat het wat prettiger werkt?
Dat stukje brainstormen, zeker aan het begin en af en toe een keer om zeg maar ideeën te genereren. Daar helpt dat heel erg. In sommige gevallen, als je weet dat iemand wat meer terughoudend is, en dan wil ik ook nog eens inderdaad buiten de sessies om gewoon van, joh, hey, zou jij dat niet een keertje willen presenteren? Want iemand zo voor het blok zetten in zo'n sessie, van, oh, dan kan jij dat wel mooi presenteren. Dat werkt dan niet zo goed. Mm. Maar als je ze gewoon even rustig een paar keer vraagt.
Veilige omgeving creëren.
Ja, ja.
Ja. Ja, of juist op andere momenten. Ik zit me in één keer te bedenken, weet je, wij vinden het gebruik van Slack, Discord, vanzelfsprekend. Maar ik kan me ook voorstellen, net als je begint, dat juist dat soort stukken techniek gaan helpen om één, om het te borgen. Ook om het op langere termijn te borgen. Mm. Kijk, ik bedoel, voor ons is het gesneden koek, maar ik kan me ook voorstellen als je ergens een community bent, dat je zegt van, ja, maar goed, weet je, introduceer eens dat soort tooling om juist die connectie juist te bevorderen. Ook digitaal, ook op andere momenten.
Ja, ja, hoewel ik vind het wel, zeker als je het over communities of practice en dat soort dingen hebt, is het wel gewoon handig om Ook dat stukje fysiek en even los van of je dat nou online doet of niet.
En je sluit het dan maar, niet uit, bedoel nee, ik, dat nee, inderdaad. Het zou een, ja. een toevoeging moeten zijn op.
Ja. Nou ja, wat inderdaad vaak gebeurt is dat er gewoon een soort van community of practice chat of teams of whatever geopend wordt waar ook gewoon vragen voorbij komen. Hey, ik loop hier tegenaan. Of hey, hebben jullie dit al gezien? Want dit gebeurt er. Of simpelweg updates van tooling die iemand voorbij ziet komen. Hey jongens, is dit niks leuks? Dat soort informatie kan daar ook gedeeld worden.
Ja.
En wordt daar ook vaak wel gedeeld. Maar om heel even terug te komen op inderdaad dat gewicht wat er soms gehangen wordt aan mensen die met heel veel kennis. Ik denk dat je echt altijd moet zorgen dat er altijd een balans is. Dus ook gewoon eens een keer iemand vragen die juist wat minder of net nieuw erbij is gekomen. Van joh, wat is nou jouw blik? Je ziet hier, je hebt nu een paar weken hier rondgelopen. Wat is nou jouw idee? Want vaak komen daar de meest frisse ideeën uit. Soms ook dingen waar je al lang over nagedacht hebt. Maar dan is het wel goed om daar toch weer eens een keer bij stil te staan. En waarom hebben we nou deze keuzes gemaakt? En zeker iemand die er dan net bij komt kijken, die dan zegt, ja, ik zie dit gebeuren. Ik vind dat vreemd. Nou, soms is daar een hele goede reden voor. Maar het is wel handig als je dat ook kan uitleggen. Dus op die manier onboard je mensen ook sneller en je haalt heel veel informatie uit de nieuwe mensen die bij zo'n groep terechtkomen.
Hey, nu hebben we het vooral over de interne communities binnen organisaties. Nou weet ik dat jij een rolletje, ja, laten we niet te klein maken, een rol speelt in de Robot Framework Foundation. Dat is ook een community. Hè? Een community die vaak gaat om een specifiek gedeelte binnen het vakgebied. Daar spelen hele andere dynamieken. En dat kan je ook niet in je eentje. Kan je daar iets in meenemen hoe je dat probeert te borgen? Zeg maar, wat voor uitdaging je daar hebt, zeg maar, vanuit die community?
Ik ben inderdaad een onderdeel geworden van de community door een aantal jaren naar Robocon te gaan en daar de mensen leren kennen. Heb leren kennen. En daardoor ook op een gegeven moment steeds actiever toch wel wat dingen gaan doen. En dat ik dacht, ja, ik maak nu al een hele tijd gebruik van deze open source tooling, Robot Framework. Misschien wordt het ook wel eens een keertje leuk om iets terug te kunnen doen. Wat je daar ziet is het, sowieso is het gewoon een hele vriendelijke community. Er wordt, ook als je op de Slack-channels kijkt, Robot Framework heeft zijn eigen Slack-kanaal. Daar wordt over het algemeen geen onvertogen woord gesproken. Je ziet dat eigenlijk iedereen die vragen stelt. Over het algemeen worden mensen wel relatief snel geholpen. Niet dat er altijd een antwoord uitkomt, want soms dan weet de desbetreffende persoon het ook niet. Maar dan haakt er meestal iemand anders wel weer aan. Tenminste omdat ik nu ook zeker met inderdaad de foundation, zie je ook wel dat ook daar wel een aantal mensen een wat zwaardere stem hebben. Een van de redenen, want ik ben onder andere bij de Style Guide betrokken. En een van de redenen bijvoorbeeld dat een Pekka Clark, die Robot Framework, een hele tijd geleden zelf uitgevonden heeft. En degene die daar...
Founding mee Father.
Begon. Ja, de Founding Father, dat is Pekka inderdaad. Ja, die zegt ook heel bewust, ja, die Style Guide, ik ga me daar niet mee bemoeien, want mijn... mijn input wordt daar veel te zwaar. Daar wordt veel te veel waarde aan gehecht. Terwijl ik juist wil dat het vanuit de community komt en niet vanuit mij, omdat ik denk van, oh, dit is handig als we het zo doen.
Onwijs krachtig als je dat zelf beseft en op die manier er ook in zit, denk ik.
Ja. Maar dat is ook wel een beetje tekenend voor wat we ook zien. Aan de andere kant denk ik dan ook wel eens van, ja, maar waarom zouden we niet tegen zo iemand in kunnen gaan?
Dat zou hij graag willen. Maar net wat jij zegt, ja. Koen, doordat hij weet dat er gewoon een aantal mensen aan tafel zitten en die zeggen, ja, maar jij bent wel de grondlegger van.
Ja.
Met respect ga ik hier niks roepen, terwijl hij eigenlijk zegt van, ja, goed, hey, ik stel me kwetsbaar op, ik zou graag juist die uitdaging willen hebben aan tafel.
Ja. Ja. En dat is dan misschien ook wel weer een andere kant, hè, van zo'n community waarin iedereen heel aardig is. Van ja, er komen dan die discussies ook op gang. Ik bedoel, het zal niet direct een flame war of weet ik veel wat om iets worden.
Dus eigenlijk is zo'n community moet er ook goed van vertrouwen zijn om ook gewoon elkaar pittig op inhoud zeg maar uit te dagen. Terwijl het allemaal een soort van goodwill is. Denken mensen ook, ja, ik wil het soms allemaal niet te stevig aanpakken, want we zitten eigenlijk allemaal een beetje in onze eigen vrije tijd. Herken je dat trouwens?
Ja, nou ja, zeker. Ja? We hebben het bij de voorbereiding over gehad, dat je een hele mooie spreuk daarvoor.
Ja, zonder wrijving geen glans.
Ja, zeker. Ja,
dat hoort erbij. Ja, je moet je ook laten omgeven door mensen die ook kritiek durven leveren, want dan weet je dat je alles hebt gezien in principe. Weet je? Als iedereen maar ja zegt, ja, dan moet je het nog niet beter vonden. Ja, dat je het zelf ook al kunnen verzinnen.
Ja. Is dat een dynamiek, hè? Want we projecteren nu vanuit jouw kant, die je ook bij jou in de community ziet.
Bij security?
Ja?
Ja, we zijn allemaal eigenwijze donders natuurlijk.
Maar vliegen die elkaar weleens in de haren?
Nou, oké, ik denk dat iedereen wel professioneel blijft. Maar
ik bedoel inhoudelijk in de haren, dat bedoel ik.
Ja, begrijp ik. Nou, ik denk het wel. Kijk, je kan het echt wel met elkaar eens zijn of niet. En het mooie van zo'n kader is dat je daar binnen de ruimte hebt om vrij te bewegen. En iedereen zal het op zijn eigen manier doen. Daar heb je echt wel eens wrijving. Alleen, ik denk dat je op een gegeven moment ook wel beseft dat je met elkaar dezelfde kant op wil. En dat de een het gewoon net even wat anders doet dan de ander.
Ja. Want jij bent zeg maar aan de ene kant van de tafel zit je. Als een soort van faciliterende rol heb je binnen de community. Jij misschien als gebruiker. Mm-hmm. Wat maakt voor jou, Koen, een community een goede community? Als je kijkt naar, en dat mag toch een staaf zijn op cybersecurity. Wat maakt een community om bij de ene wel aan te sluiten, gebruik ervan te maken en de ander niet?
Ja, dat is echt heel goed. Ik denk over meerdere assen. Ik denk dat de inhoud, het moet iets te bieden hebben. Vaak wordt voor participatie wel de vraag gesteld, wordt ze in het voor mij, toch? Van waarom zou ik hier naartoe komen? Nou ja, je zegt die agenda, vond ik heel, heel treffend. Op het moment dat ik bijvoorbeeld naar een meetup ga, dan kijk ik van, hey, welke sprekers zijn er? Wat hebben ze te brengen? Oh, tof, weet je wel, hier weet ik iets van. Of hier zou ik wel meer van willen weten. Of daar kijk je als eerste naar. Maar ik denk ook op het moment dat je daar binnenkomt, heb je wel een bepaald gevoel. Zoals hier
gelijkgestemde.
Ja, gelijkgestemde. Ja. Ik ga geen reclame maken, maar ik doe het toch. Als ik bijvoorbeeld naar de Hack the Box meetup ga, hier van Arjen Wiesma. Het zijn hele toffe sessies. En als je ziet, dat gaat over de inhoud. Maar ook de mensen die er komen, het gewoon open. En dat is echt een community waar ik denk, nou, dat is gewoon tof om bij te zijn. Dat zijn bij mij wel dingen die je doet ook in je vrije tijd. En je doet een stuk vrijwilliger. Dus dan is het ook wel goed om daar gewoon met elkaar een goede sfeer over de inhoud te kunnen hebben. Ik denk dat wel...
Dat zijn denk ik bij jullie ook wel de pointers volgens mij die ik hoor als je kijkt naar jullie community. Mensen zouden willen trekken.
Ja, naar Robot Framework inderdaad zeker. Als je naar de conferentie toe gaat of een meetup ergens over Robot Framework. Ja, je ziet dat daar gewoon een hele relaxe sfeer hangt. Iedereen helpt elkaar. Als je vragen hebt, nou, dan zijn er... Als de desbetreffende persoon het niet weet, nou dan wordt er wel doorverwezen naar iemand anders. Want meestal kennen ze wel iemand.
Ja.
Of er wordt even geshopt. Oh, dan moet je even bij die zijn, want die naam hebben we heel vaak gehoord. Die kan je vast wel verder helpen, weet je. Dat soort dingen, om op die manier te helpen. Maar ook gewoon dat er op een gegeven moment, als ik naar de conferentie in ieder geval kijk. En dan worden er gewoon op een gegeven moment laptops 's avonds in de kroeg bij elkaar getrokken. En in de dagen dat de conferentie er is. Dan komen er ineens allerlei updates uit, gek genoeg.
Ja, maar dat is wel cool, toch?
Dat is tof. Ja, maar wat ook nog wel lachen is die naast saamhorigheid, is de openheid, maar dat ook echt actief stimuleren. Dat je wel op conferenties ziet dat sommige mensen zijn er misschien voor het eerst, kijken een beetje de kat uit de boom. Dat je van tevoren ook door de organisatie expres voorop wordt gewezen. Van, als er iemand iets staat die is een beetje twijfelen, trek hem er gewoon bij, weet je wel. Betrek iemand, want ja, iedereen is daar nieuw en dat maakt echt wel dat je met open armen wordt ontvangen.
Ja.
Ik heb op een gegeven moment ooit met Tournament of Champions meegedaan van Sans in Washington. En dat is een hack-event. Er zitten dan 700 man in zo'n zaal en vrouw natuurlijk. En die champions, dat is dan een groepje van misschien 100, 150 mensen. En die kennen elkaar helemaal niet. En iedereen denkt, ik krijg een soort imposter syndroom van, jeetje man, weet ik veel, zal mij dat beleven. Wat ze dan actief hebben gedaan is, aan het begin van die sessie, drie mensen, willekeurig mensen aan elkaar gekoppeld. Een soort quick date. Wat doe je hier, wat is je achtergrond, wat doe je, wat heb je gedaan om hier te komen, waar kom je vandaan? En dat wisselde er na 3 minuten even. En dan heb je eigenlijk in 5 of 10 minuutjes heb je in ieder geval 3 mensen gesproken die je kent. Die vervolgens weer kan aanhaken, weet je wel. Dus dat, ja, je kan het ook echt actief stimuleren om zo'n community op te bouwen. Rustige mensen erbij te betrekken.
Ja, ik moet ook wel, dat is de kracht van de community. Dat is ook de kracht en de sfeer die op verschillende conferenties, meetups. Ik vind dat wel grappig dat ik het idee heb dat ego speelt geen rol. Terwijl dat tegenwoordig echt wel een dingetje is. Hè? Ik bedoel, ik heb ook een dochter van 14 en met social media, Insta. Maar op het moment dat je bij zo'n community bent, vooral als je kijkt naar IT-communities, dan speelt misschien ego op een andere manier. Hè? Dat in principe, wie je bent en wat je bent maakt niet uit. Als wij dezelfde passie delen, dan is er daar is de ruimte. Ik zou bijna zeggen, de wereld zou hiervan kunnen leren. Of je nou groot, klein, geel, rood. Het maakt niet uit. Als jij zeg maar passie hebt voor het vak, dan hoor je erbij. En dan word je er ook bij betrokken.
Ja, leuk. Ja, dat zou bijna de definitie van community mogen zijn.
Nee, zeker. We moeten niet vergeten dat het geen vanzelfsprekendheid is tegenwoordig.
Nee, dat heb je helemaal gelijk.
Echt wel terug op die communities.
Maar ik denk dat dat ook een van de dingen is wat een community effectief maakt en een prettige community maakt, is dat het niet gaat om de personen, maar het gaat juist om inderdaad die passie, het enthousiasme wat men heeft voor het onderwerp waar de community over gaat.
Dat ja, deel je.
Maar de laagdrempeligheid en het feit hoe makkelijk je kan aansluiten en hoe snel je geaccepteerd voelt, daar moeten we niet overheen stappen. Die is echt heel laag bij dit soort communities als je kijkt naar IT.
Ja, iedereen kan ook zichzelf zijn in de passie die hij op dat moment heeft.
Ja, en dat is echt, dat siert ze echt, zeg maar, degene die dit... Dat is vanzelf spreken, maar dat is echt mooi om te zien.
Ja. En ik denk dat inderdaad juist het succes is van dat soort communities. Dat ze zo laagdrempelig zijn. Dat je dus zo makkelijk kan aanhaken.
Ja.
Want ik denk dat, zeg maar, de communities waar het gaat om één persoon bewijzen van, ja, die vallen heel gauw uit elkaar.
Ja.
Want ja, dan heeft men zoiets van, het is altijd dezelfde persoon. En op een gegeven moment heb je daar niks meer mee. En hier is het een hele grote groep die allemaal hetzelfde hebben. Ja, als er dan eentje tussen zou zitten waar je het even niet zo lekker mee kan vinden, nou prima, heb je een andere.
Ja, ja precies. En wat je zegt, dat het zou gek zijn als dat geen community is. Hey, maar dat is het gevaar als je hier met 3 mannen aan tafel zit die allemaal van praten houden, dus dat is wel op. We zijn al 3 kwartier, maar goed. Hey, maar er is nog 1 brandende vraag, hè, die we altijd stellen. Ja, hoe zien we de toekomst van die communities? Hè, zien wij bewegingen?
Je hebt een mooi brugje gemaakt naar de maatschappij.
Ja. Wat zien we? wat zien we? Ik zie wel een aantal vormen die heel erg hebben bijgedragen nadat we helaas een aantal maanden op slot hebben gezeten. Mm-hmm. Maar wat nu niet meer weg te denken is. Ik bedoel, hybride vormen van zowel fysiek als niet fysiek, hè, als live als niet live, denk ik dat dat wel een nieuwe beweging is die we nu zien. Is dat juist een toegevoegde waarde of is dat iets wat we straks gaan...
Nou ja, ik denk dat het zelfs nog makkelijker maakt om af en toe eens aan te haken. Want als jij inderdaad het halve land over moet reizen om naar een meetup te gaan. Of dat je een keer een avond in een uurtje eventjes een beetje bijgepraat kan worden over iets. Of kan interacteren met vakidioten. Mm. Ik denk dat het wel makkelijker maakt. Ik ben zelf wel een groot voorstander van af en toe gewoon eens op locatie ergens met elkaar zitten. Omdat je... Want het grote nadeel van iets onlines vind ik, dat je zit altijd met z'n allen in dezelfde ruimte. Om maar even zo te zeggen. Er kan er altijd maar eentje praten. En als je op locatie ergens bent, dan zie je heel gauw kleine groepjes ontstaan. En dat zie je als je een Zoom of een Teams meeting hebt, kan dat heel lastig. Er zijn wel platformen waar dat wel wat beter kan. Als je bijvoorbeeld naar een Gather.town kijkt, daar loop je zeg maar met een soort avatartje loop je rond. En als jij in de buurt van andere mensen komt, dan gaat je geluid en je beeld aan bij allebei. En als er dus drie mensen met elkaar al staan te praten en jij loopt langs, dan hoor je waar zij het over hebben. Nou, dan kan je zeggen, oh, hier raak ik aan, of juist niet. Ik moet zeggen dat dat soort dingen, die helpen wel heel erg bij om wat meer dat natuurlijke gesprekken te hebben. En ook op een gegeven moment kunnen zeggen van, hey, zullen we heel eventjes een klein stukje verderop gaan staan? Want wij wilden even nog door op het onderwerp wat net besproken is, maar wij wilden er nog iets dieper op door.
Ja, het is vooral een verrijking. Hè? Het een sluit het ander niet uit. Kijk, uiteindelijk blijft de community de kracht dat je als mens zijnde ook als mensen bij elkaar komt. Maar ik zie wel heel veel verrijkende mogelijkheden de laatste tijd om dit soort dingen alleen maar te bevorderen.
Ja.
En de frequentie ook te verhogen.
Ja, zeker. Nou, je ziet waar we voor corona staan ten opzichte van nu hebben we echt wel laten zien dat we wat hebben geleerd. En dat de mooie dingen zijn gebleven.
Ja. Nou, ik denk ook wel weer, eventjes om te bagatelliseren, aan de kant van IT. Hmm. Dat de toegevoegde waarde vanuit onze kant, als je kijkt echt naar de IT-specialist, maar er echt wel was, op afstand. Ik bedoel, kijk maar naar een stukje versiebeheer, hoe we software ontwikkelen. En alles wat daar nu uit is gekomen, redelijk ook geadopteerd is door de rest eromheen. Maar ik denk ook weer, als je kijkt hoe mensen weer teruggaan naar het oude, zie je toch wel dat er wel heel veel weer blijft.
Ja.
Binnen onze wereld van IT. He, dat toch online meetups, vooral als verrijking. Maar dat we toch denk ik wel mogen zeggen dat we daar toch een soort van voorloper op zijn. Ten opzichte van de rest van de wereld, hoe we dat zien, denk ik.
Denk ik ook.
Mooi. Zit hierbij later, Guido?
Is prima.
Dan zouden we over anderhalf uur nog.
De tape is bijna op.
Weet ik zeker. Moet er bijna het bandje omdraaien, jongens. Hey, top.
Leuk dat je er was, Guido.
Yes.
Ja, dank jullie wel.
Thanks. En waarschijnlijk tot de volgende keer.
Yes, is goed.
Ciao.
Doei.
Hoi.
U heeft geluisterd naar een aflevering van Passie voor Technologie, de podcast. Wilt u meer weten over ons, onze collega's of een leuke reactie sturen? Dan kunt u mailen naar info@passievoortechnologie.nl.